Is op die een hele korte, eenvoudige test die gemaakt is, een zelfbeoordelingstest over waar je staat als leider. Dus wat voor soort leider je bent. Voel je straks vrij om het mee te nemen. Als je het maximaal zou willen gebruiken, dan zou je het eigenlijk eerst voor jezelf moeten invullen. En dan zou je moeten vragen dat je partner het desnoods invult om te kijken of het daarmee overeenstemt. En dan is het helemaal mooi als je een leiderschapsteam hebt, ook al ben je met 2 of 3 man, dat in principe je het ook van elkaar bekijkt. Om te zien van wat voor soort leiders heb je, ben je nu. En dat kan de samenwerking geweldig versterken. Er is wel een kleine fout ingeslopen, heb ik gemerkt. Bij namelijk de er zijn resultaten die je moet bekijken. Maar als je het leest, dan moet je kijken van op de laatste bladzijde. En als de zaken tegenover elkaar gesteld worden, waar er staat van rechtsonder, daar moet staan linksonder. Dus als je dat meeneemt. Ja hoor, zeker mag gewoon gebruiken, ja. Er is een vraag. Wanneer ga je mensen vragen om zich in te zetten voor de gemeente? We zijn vaak zo voorzichtig als mensen net bij de gemeente zijn en of net tot geloof zijn gekomen. Zijn we bang dat mensen anders weglopen of nog niet sterk genoeg in hun schoenen staan? Wat is wijs? Hoe vind je de balans tussen stimuleren en rust en ruimte gunnen? Wij zijn vrij royaal geworden bij ons in de gemeente. En om oudste bij ons in de gemeente te worden, moet je 1 jaar lid zijn van de gemeente, minstens. Dat betekent voor alle andere taken en verantwoordelijkheden hebben we geen limiet. Als mensen huiskringleider bij ons worden, dan vinden we het wel fijn als ze geen achtergrond hebben, nog nooit in een huiskring hebben meegedraaid, dat ze in ieder geval eerst 1/2 jaar als assistent huiskringleider meedraaien. Maar dat heeft meer te maken uit praktische overwegingen. Maar verder komen de mensen soms, bij wijze van spreken, zondag tot bekering. En volgende week zondag kunnen ze als het ware al in een bepaalde bediening meedraaien. Soms komen mensen tot geloof en mensen denken van, joh, laat me eerst eventjes een half jaar of 1 jaar rondlopen en te kijken hoe of wat. Dan mogen ze. Als mensen zeggen, nou, we willen na 3 maanden insluizen en iets gaan doen, dat kan ook. Dus we zijn vrij ruim daarin. Maar waarom doen wij dat? Omdat het ondenkbaar is dat iemand bij ons iets gaat doen zonder coaching en training. Snap je? Dus dat garanderen we. En dan maakt het dus niet uit waar de persoon. En natuurlijk, als iemand pas tot geloof is gekomen, zullen we nooit de persoon bijvoorbeeld tot een teamleider maken. Dus niet de laatste verantwoordelijkheid laten dragen in een bepaalde verantwoordelijkheid, maar dat de persoon bijvoorbeeld of in een team gaat meedraaien of met iemand gaat meelopen op die manier. Maar we zijn vrij royaal daarin. En ik moet zeggen dat de ervaring die we in de loop van de jaren hebben, is dat het op geen enkele manier schaadt. Dus ik zou geen voorbeelden kunnen noemen van dat dingen mis zijn gegaan. A, omdat je iemand hebt die naast de persoon staat, de persoon daarin meeneemt, coacht, bemoedigt, helpt. En omdat mensen bij ons vrij vlug, als ze tot geloof komen, gaan ze meteen in wezen in een traject van onderwijs. Dat we een 3-jarig traject hebben, dat mensen onderwijs bij ons in de gemeente volgen als ze tot bekering komen. Het is niet een moeten, maar we stimuleren het heel sterk. En ik denk dat 99 van de 100, die gaan dat ook meteen volgen. Dus dat maakt dat je mensen heel goed leert kennen. Dus daarin zien we nooit geen gevaar in. En dan is er een andere vraag. Als je in een periode van droogte gaat, hoe ga je daarmee om? En hoe laat je dit zien naar de gemeente of je broeders? Het heeft eerste, als het gaat namelijk door moeitevolle periodes die iemand meemaakt, en dan denk ik eventjes aan een leider, dan is het juist mooi wanneer je al iets met elkaar hebt, want dan hoef je het niet te verbloemen, hoef je het ook niet mooier of slechter te maken. Maar dan leren de anderen je daarin ook dragen, bemoedigen, steunen, helpen daarin. Dus dat is het voordeel wanneer je al zo'n openheid hebt binnen je team. Want het lijkt me verschrikkelijk als iemand dit meemaakt en die moet het verbergen. Tenminste, het lijkt me dat je dubbel eronder lijdt. A, dat je dat zo beleeft. En B, dat je ook nog angstvallig moet proberen om het niet bekend te maken aan de mensen met wie je functioneert. Nou, ik denk dat je helemaal in de knel komt. Terwijl als je het met elkaar zo kunt bespreken, nou, dan kan je elkaar daarin toch op verschillende manieren proberen te ondersteunen en te helpen. En of je het laat zien aan de gemeente of aan de broeders, dus breed in de gemeente. Ik denk dat het te maken heeft met waar dat gebeurt. Ik zou geneigd zijn om iets altijd in het team waar iemand functioneert neer te leggen, maar niet veel breder daarbinnen. Bijvoorbeeld zou zoiets voorkomen binnen het muziekteam, dan denk ik dat het muziekteam namelijk daaromheen zou staan. Sowieso zijn we daar heel sterk in, denk ik. Misschien dat ik het met een extreem voorbeeld kan proberen aan te geven. We hebben vrij veel muziekteams. En er is een echtpaar, een jong echtpaar, ik denk midden, achter in de 20, waarbij hij overspel gepleegd heeft. En het was een van onze beste zangers. Een jongen met geweldige kwaliteiten. Zijn vrouw zingt ook heel erg goed, moet ik zeggen. Hij was eigenlijk degene die een van onze voortrekkers was in, zeg maar, aanbidding. Toen dat aan het licht kwam, hebben we meteen in wezen een streep getrokken. Hij moest direct stoppen met zijn bediening binnen het muziekteam. Meteen zijn er twee oudsten die naast hem zijn gaan staan om hier zo met hem over door te praten. Hij is gekomen tot beleiden van zonde, maar ook naar de mensen bij wie het allemaal gebeurd is, gesprekken op gang gekomen. Hij is meteen een hulpverleningsinstantie, een christelijke hulpverleningsinstantie die we in Drachten hebben, is bij betrokken, een psycholoog, om hem te begeleiden. Dus behalve dat soort zaken hebben we meteen gezegd van, we gaan met jou naar je muziekteam waarin je functioneert. Daar heeft hij zijn zonde beleden. Hij vertelt dat hij inderdaad gezondigd heeft. En vanaf dat moment, en het is nu bijna anderhalf jaar geleden, vanaf dat moment heeft hij alle repetities bezocht van het muziekteam. Hij zingt dus niet meer mee, maar hij maakt alle repetities mee. Dus dan stoten we iemand niet af. We benoemen de zonde van de persoon. De persoon krijgt begeleiding. De persoon wordt terechtgewezen. Stopt met alles. Maar we vinden dat je iemand dan ook de zorg en de aandacht moet geven om hem terug te winnen. En het is zo goed gegaan in de afgelopen anderhalf jaar dat we nu bezig zijn dat hij volgend jaar zomer, dat hij na de zomer waarschijnlijk langzaam terug zal komen in zijn bediening. Omdat we zien dat hij geweldig dingen rechtgezet heeft, dat hij dingen beleden heeft. Met zijn vrouw is hij in een therapie gegaan. De ontwikkelingen, dus er zijn voortdurend twee oudsten die heel nauw met hem verbonden zijn. Dus zijn we bezig om in wezen plannen te maken hoe hij volgend jaar na de zomer, zeg maar, weer terug zou komen. Dus op die manier, we proberen heel helder en duidelijk te zijn, ondubbelzinnig in hoe we met zonde omgaan. Maar de mens, daar houdt Jezus ook van, hè? Jezus, hij laat zonde zien, maar hij omarmt de zondaar. En ik denk, dat is iedere keer de kunst. Hoe gaan wij met die mensen om? Dus ik denk dat de vraag zal zijn, waar maak je iets bekend? Aan de ene kant is het belangrijk dat je een veiligheid hebt, zodat er in ieder geval zorg kan zijn. En tegelijkertijd moet je niet onnodig te groot maken, omdat nogmaals je op een zorgvuldige manier met dit soort zaken moet omgaan. Als jullie vragen hebben, mogen jullie dat ook stellen, hoor. Er is een vraag, als jong gezin zijn we veel bezig met onze taken in de gemeente en leiderschap. Kan je ons wat meer vertellen over je visie op 3 punten? Geschikte leeftijd om oudste te worden. Hoe het woord oudste lijkt een bepaalde rijpheid qua leeftijd en levenswijsheid of ervaring te impliceren. 2, verdeling van tijd met God, echtgenoot, echtgenote, kinderen, werk, gemeente. Kan het zijn dat God je vraagt je gezin, partner lange tijd te verlaten voor het werk in de gemeente? Of valt daar niets algemeens over te zeggen? En het derde punt, soort leiderschap ten opzichte van je leeftijd. Bijvoorbeeld jongeren meer praktisch leiderschap, ouderen meer de geestelijke lijn. Ik wil proberen om erop in te gaan. Ik denk dat de leeftijd te maken zal hebben met hoe groot een gemeente is, met hoe oud een gemeente is. Dus de samenstelling van de gemeente, zijn er veel oudere mensen, zijn er veel jongere mensen. Maar ik heb niet de indruk dat de Bijbel, zelfs bij het woord oudste, bijvoorbeeld principieel aangeeft dat het gaat om de leeftijd. Om een voorbeeld te noemen, als Paulus bijvoorbeeld de gemeenten sticht, dan weet ik dat er heel veel getheologiseerd is rondom het woord oudste. Dat het mensen bij zouden moeten zijn die al heel veel jaren de Heer kennen. Maar de mensen zijn nauwelijks tot bekering gekomen en worden oudste. Bijvoorbeeld als Paulus de Titus begeleidt in het aanstellen van oudste op Kreta. Dan zijn het mensen die nauwelijks tot bekering zijn gekomen en die verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. Dus zo ook met de leeftijd. Ik heb het idee dat het afwegende van is. Wij zijn een nieuwe fase binnengegaan in onze gemeente. We hebben bijvoorbeeld vanuit Drachten hebben we een vijftal gemeenten gesticht in het noorden in de loop van de afgelopen jaren. En het zijn allemaal gemeenten die van de grond af begonnen zijn. En ik moet zeggen dat we daar heel veel jonge leiders hebben gehad. Sommige van bijvoorbeeld rond de 30 jaar die leiders zijn geworden. Maar weer met een goede stukje coaching daarvan. Ik denk dat dat iedere keer om de hoek komt kijken. Waardoor ze de kans en de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. Om zich te groeien, om ervaring op te doen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. We hebben net de stap gedaan binnen onze gemeente in Drachten. Ik denk dat het overgrote deel van de leiders binnen onze gemeente rond de 45 en de 55 jaar zal zijn. En we hebben net het besluit genomen om ons leiderschapsteam te gaan verjongen. We hebben bijvoorbeeld in ons bestuur, hebben wij twee weken geleden, hebben we bijvoorbeeld een jongeman ingezekerd als bestuurlijke oudste, omdat we verschillende soorten oudsten hebben. Hebben we een jongeman van ongeveer een jaar of 33 hebben we ingezekerd tot bestuurlijke oudste. Iemand die echt die kwaliteit heeft. Ook in de gemeente tot geloof gekomen, 15 jaar geleden daarin is opgegroeid. Dus dat heb je wel als voordeel natuurlijk. Dat je ziet hoe mensen zich voor je ontwikkelen. En dat is een geweldige kans om op deze manier mensen erbij te krijgen. Dus ik zou niet geneigd zijn om vanuit mijn Bijbelsperspectief in wezen zo meteen een leeftijd te noemen. En wat betreft de verdeling van de tijd. Ik denk, ik zou nooit in principe mijn gezin terzijde schuiven in de zin van dat de lange tijd verlaten van zijn gezin voor het werk in de gemeente. Ik denk dat je gezin altijd weer prioriteit 1 blijft houden. Ik denk dat bij ons in de gemeente het zo sterk, maar omdat ik het ook weer zelf doe. Het voordeel daarvan vind ik altijd, het moment waarop een leider iets doet, ze volgen je daarin. Snap je? Dus als ik heb een leider en ik ben bezig een gemeente te begeleiden. Die gemeente is bijna, een grote gemeente ook, is bijna kapot aan het gaan. En ik kwam binnen vorig jaar in het begeleiden van die gemeente. En ik schrok zo bijzonder ervan. Deze leider, hij werkt 7 dagen in de week, heeft hij gewerkt. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Al zijn leiders werken zo. Ze vragen het maximale van elkaar. Zo leider, zo andere leiders. Nou, mijn leiders weten dat mijn gezin werkelijk nummer 1 staat. Het zijn niet woorden, maar het zijn echt mijn daden daarvan. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik hard werk, maar bij het harde werk is voor mij principieel mijn gezin nummer 1. En dat doe ik bijvoorbeeld in de indeling van mijn tijd. Dat ik gewoon daarin laat zien. Sommige dagen of sommige dagdelen ben ik gewoon onbereikbaar voor de gemeente. Maar goed, het heeft ook te maken natuurlijk met de gemeente zoals die nu is. Vroeger was het natuurlijk niet zo. Maar ik heb bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur. En ik weet dat ik het soms voor mensen ben ik vreselijk moeilijk te bereiken. Maar dat is het risico dat ik genomen heb. Gewoon om mijn tijd en mezelf en mijn gezin eigenlijk te bewaren. Bijvoorbeeld als wij eten, dan nemen we nooit telefoon op. Dan ben ik ook niet te bereiken. En dan zijn mijn kinderen zijn daardoor hele goede telefonisten geworden. om mensen vriendelijk te woord te staan. En de zaterdag, ik moet zeggen, ik vind het heel bijzonder. Het gebeurt bijna nooit dat ik zaterdag van huis ben. Dus mijn vrouw heeft me echt de toestemming gegeven. en mijn kinderen. om deze dag. Maar de zaterdag is echt de gezinsdag. Daar kunnen de prachtigste conferenties en oh, waarvan ik denk, dat lijkt mij fantastisch. Maar ik doe het toch niet. Dus het is echt een uitzondering dat ik hier zo ben. Omdat ik echt voor het gezin wil zijn. En de vrijdagavond is vast ook onze gezinsavond. Dus zo zijn er momenten die ik inplan. Je moet als leider moet een hele goede eigen time management hebben. Anders kom je er niet doorheen. Dus dat is heel wezenlijk. Want zoals je bent, zo spiegel je het dus ook weer naar de mensen toe. En dan denk ik dat het te maken heeft met hoe je de verdeling aanbrengt. Ik leer het altijd zo, hè. Er is niemand die het drukker gehad heeft als de Heer Jezus. Niemand. Als je de Heer Jezus volgt in de evangeliën, dan komen de mensen bij duizenden op hem af. En dan komen ze met de grootste bezetenen. Dan komen ze met zieken. En maakt hij van alles en nog maar mee. En hij zit nog voortdurend in een team waarvan we gelezen hebben aan het begin van de dag. Namelijk opdat ze met hem zouden zijn. Dus hij deelt zijn leven met ze. En toch merk je, ondanks dat, hij trekt zich regelmatig altijd terug. Om met de Vader te zijn. Om even afstand te nemen. Als de discipel bijvoorbeeld naar de overkant van de zee van Galilea moet, dan zegt hij, ga jullie vast vooruit. Ik kom later wel. Nou, dus hoe je de balans zoekt. En dan denk ik, ook binnen ons leidersteam praten we regelmatig daarmee. En het gebeurt wel eens dat ik een leider apart neem en dat ik hem aangeef van, joh, ik vind dat je veel te veel investeert in de gemeente. Zou je het wat rustiger aan willen doen op dat moment? En dat je op die manier elkaar erop kan aanspreken. Maar ook, we zijn ook gezegend met een aantal zakenlieden bij ons in ons leiderschapsteam. Mannen met eigen bedrijf. En soms dan vraag ik ze van, zou jij één dag in de week willen vrijzetten voor de gemeente? Die verdient volgens mij het voldoende. Dus die ene dag kan best voor de gemeente. En dat doen ze echt. Dat doen ze. Er is net één leider is bezig om zijn bedrijf af te stoten. Die man heeft zoveel geld verdiend. Dus ik heb hem eerlijk gevraagd van, joh. En volgens mij kunnen jij en je kinderen en je kleinkinderen daarvan leven. Mijn vraag aan jou is, zou jij die tijd en je capaciteiten nu niet in de gemeente? Dus nu investeert hij 20 uur in de week voor de gemeente. En hij is bezig het bedrijf verder af te bouwen. Met de verwachting om volgend jaar gewoon fulltime gratis voor de gemeente te werken. We hebben een team van psychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen binnen ons pastoraal team. 7 mensen die bij ons de intake doen, omdat we heel veel vragen krijgen van binnen en buiten de gemeente voor pastorale hulp. Maar het zijn mensen die één heeft één dag, de ander heeft 2 dagen, hebben ze vrijgesteld. Weet je, wij durven elkaar en mensen zo weinig te vragen. Ik durf het wel heel veel. Soms dan stap ik naar echtparen toe en dan zeg ik tegen het echtpaar, ik wil een gesprek met je hebben. Ik zeg, joh. Ik vind het geweldig zoals God jullie gezegend heeft. Eerst met elkaar, met je gezondheid, met jullie gezin. Wat jullie hebben opgebouwd in de maatschappij. En mijn vraag is duidelijk, jullie zijn beide werkende. Mijn vraag is van, zouden jullie niet willen overwegen dat een van jullie 1 dag minder gaat werken? Om voor de gemeente die de ene dag te gaan werken. Als u bij ons in de gemeente komt, gewoon van maandag tot en met vrijdag, zult u tientallen mensen daar zo zien werken. Vrijwilligers allemaal. Mensen die daarin investeren. Maar ik denk dat je dat moet durven. Ja. Ik zal u 1 voorbeeld vertellen. Dat heeft me geweldig geïnspireerd. Dat is een paar jaar. Nee, het is niet een eigen voorbeeld. Dat is een paar jaar geleden. was ik in Willow Creek. Toen leerde ik de rechterhand van Bill Hybels kennen, Gary Schwemmlein, een Duitser van geboorte. En Gary is verantwoordelijk voor het werk over zee in het buitenland. En omdat ik veel met Gary nu optrek, wil ik hem heel goed leren kennen. Gary is een man geweest die hij verdiende $1 miljoen verdiende hij op jaarbasis. En hij heeft in verschillende werelddelen heeft hij voor het bedrijf gediend. Was echt een geweldige topdirecteur. En op een gegeven moment, het bedrijf is in Chicago, kwam hij in Chicago. En hij bezocht van tijd tot tijd, bezocht hij Willow Creek. Bill Hybels heeft hem uitgenodigd toen hij hem leert kennen. Toen heeft hij Gary gevraagd, Gary, je hebt zoveel geïnvesteerd voor je baas en voor het bedrijf. En als je de balans opmaakt, hoeveel heb je geïnvesteerd voor de eeuwigheid? Ik wil je die vraag stellen, wil je overwegen om te stoppen met je baan en voor Willow Creek te komen werken? Nou, het heeft 3 jaar geduurd totdat Bill weer een keer een gesprek met hem kreeg en het tegen hem zei. En Gary zei, die nacht gebeurde er iets toen ik sliep en ik stond op en ik zei, ik neem die stap. En toen is hij naar de directeur toe gegaan, naar de directie. Hij zei van, joh, ik stop binnen een jaar. En ze dachten, een ander bedrijf komt erom. Dus het eerste dat ze begonnen is nog zoveel ton erbovenop. En hij zei van, nee, het is niet omdat een ander bedrijf, maar welk bedrijf? En hij zei, nee, geen enkel bedrijf. Ik ga gewoon voor iets anders werken. Hij wilde het eerst niet zeggen. Toen zei hij, ik ga voor Willow Creek werken. Nou, ze lachten. Ze hebben hem uitgelachen. Ze dachten, hey, het is een joke, een grap. En toen zei hij, serieus, ik ga voor Willow Creek werken. Gary Schwemmlein is in dienst gekomen van Willow Creek. Hij verdient geen cent van Willow Creek. Hij betaalt al zijn reizen zelf. Alle hotelkosten betaalt hij zelf. Die man heeft zoveel verdiend dat hij tegen God gezegd heeft, God, ik wil al mijn kwaliteiten, mijn capaciteiten en mijn geld wil ik nu gebruiken om u en uw koninkrijk te dienen. Nou, ik hoop dat ik een paar Gary Schwemmlein bij me in de gemeente krijg. Dus ik heb het idee dat je mensen best mag vragen. Maar dus in wezen wat betreft de verdeling. Dus ik denk ook wat betreft het leiderschap. De laatste vraag was over het praktisch leiderschap. Ik denk dat je leiders naar hun mogelijkheden moet proberen te sturen. Als je een kleine gemeente hebt, dan wordt de afweging natuurlijk. Waar laat je de persoon in voorgaan? Naarmate de gemeente groter wordt, dan kan je differentiëren. En ik denk dat in een grote gemeente je soms de mogelijkheid hebt de ene bijvoorbeeld daar het leiderschap uit te laten oefenen en de andere zo. Maar dat is meer in een gesprek met elkaar dat je dat moet doen. Heel hartelijk bedankt.